We willen met elkaar Gods woord openen in het laatste hoofdstuk van Joël. En dan hangt er een beetje vanaf welke vertalingen u gebruikt. In de HSV, in de NBG en de Statenvertaling is dat hoofdstuk 3. Als u de NBV gebruikt of de Naarderse Bijbel, dan is het hoofdstuk 4. Maar het gaat om hetzelfde gedeelte. Ik zal het voorlezen uit de HSV. Hoofdstuk Joël 3. En daar lezen we dan de volgende woorden. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidensvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Ze gaven een jongen voor een hoer. Ze verkochten een meisje voor wijn, zodat ze konden drinken. En ook, wat wilt u van mij, Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea? Wilt u mij mijn handelwijze vergelden? Als u mij dat wil aandoen, zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Omdat u mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen, het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. U hebt de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeërs. Ze zullen hen aan de inwoners van Sheba verkopen, aan een volk ver weg. Want de Heere heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenvolken. Verklaar de oorlog. Wek de helden op. Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakken zeggen, ik ben een held. Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u. Heren, laat uw helden daarheen afdalen. Laat de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat. Want daar zal ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten in het dal van de dorstleden. Want de dag van de Heere is nabij, in het dal van de dorstleden. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen, en die het dal van Sittim zal bevochtigen. Egypte zal worden tot een woestenij, en Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeërs. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat ik niet voor onschuldig gehouden had. En de Heere zal wonen in Sion. Tot zover het woord van God. ...7 oktober 2023... vond er een pogrom plaats in het land van Israël. Het ernstigste, het ergste pogrom sinds de Shoah, de Holocaust. 1200 mensen, vooral Joden, werden vermoord. Mensen van alle leeftijden. Velen werden verkracht, 250 werden ontvoerd naar de Gaza-strook door Palestijnse terroristen. Je zou verwachten, na dit gebeuren zal de hele sympathie van de wereld, van de volken, uitgaan naar het Joodse volk dat zo ongelooflijk werd getroffen door onschuldige mensen, door deze terreurdaden. Maar nee, we zien het omgekeerde gebeuren. Op grote schaal zien we dat de wereld zich tegen Israël keert. De militaire acties van de Joodse staat om zijn volk en zijn land te verdedigen tegen de terreur leiden tot de beschuldiging van de ernstigste misdrijf dat het internationale recht kent. Genocide. Misdrijf dat waar een verdrag over is gekomen als antwoord op de Shoah in de vorige eeuw. Israël heeft een bittere strijd te voeren. Niet alleen op het slagveld, maar ook in de belangrijkste rechtszalen van deze wereld. Het is aangeklaagd voor het internationaal gerechtshof. En er lopen nog allerlei vanwege genocide door Zuid-Afrika. Is dat aangespannen. En er lopen nog andere zaken bij het internationaal gerechtshof. Aanstaande vrijdag zal het een uitspraak doen in een adviesaanvraag over de status van de zogeheten bezette gebieden. De leiders van Israël hangt een aanhoudings- en arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Dat is weer een ander rechterlijk college in Den Haag. Hangt een arrestatiebevel boven het hoofd. De volkeren voeren een rechtsstrijd tegen Israël. In de Verenigde Naties wordt Israël op allerlei wijze aan de schandpaal genageld. In de publieke opinie is Israël allang veroordeeld. De roep om het land te isoleren, economisch, politiek gebied, klinkt alom. En de haat richt zich niet alleen tegen Joden die in de staat Israël wonen, maar ook tegen Joden, tegen het leden van het volk van Israël wereldwijd. Ook in Nederland voelen Joodse studenten zich niet meer veilig op de universiteit of de hogeschool. Joodse jongens durven niet meer met een keppel de straat op. Dit alles is niet een plotseling uit het niets opgekomen verschijnsel. Het is helaas een vast patroon in de wereldgeschiedenis. We zien dit al in de Bijbel. Vanaf de verdrukking van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob door de Egyptische farao, het verdrinken van de jongetjes. We lezen over de strijd, de haat van de Amalekieten als het volk onderweg is naar het beloofde land. We lezen van de vijandschap van de Filistijnen, van de Assyriërs, van die Babyloniërs. We kennen de genocidale plannen van Haman in Perzië. We weten van de Romeinse onderdrukking die leidde tot de verdrijving van Joden over de hele wereld. Ook in de nabijbelse tijd zet het patroon zich voort. Ook en zelfs met name in de christelijke wereld. Denk aan de kruistochten. Maar ook aan de uitspraken van Luther. En veel meer recent in de vorige eeuw. Wat er in Europa, in Nazi-Duitsland, door Nazi-Duitsland is aangericht. De gepropageerde en op grote schaal uitgevoerde volkerenmoord op het Joodse volk. Er is niets nieuws onder de zon. De volkeren van deze wereld stellen zich op tegen Israël. Het is een van de constanten, de belangrijkste misschien wel in de wereldgeschiedenis. De volken van de wereld voeren een strijd, zoals we hebben gezien. Ook een rechtsstrijd tegen Israël. Maar dat zal niet altijd zo blijven. Er komt een moment dat de rollen worden omgekeerd. Zo lezen we vandaag in het profetische woord dat tot ons komt in de profetie van Joël. Joël, een profeet van wie we eigenlijk heel weinig weten. Zijn naam en zijn vadersnaam worden genoemd aan het begin van het boek. Maar er staat niet bij, hij profeteerde zoals bij andere profeten in de tijd van deze of gene koning. De geleerden zijn het ook helemaal niet eens over de datering van wanneer dit boek nou geschreven is. Voor of na de ballingschap. Maar dat staat in de... Daar wordt over getwist, maar Joël spreekt tot ons. De Heere God spreekt tot ons door Joël. Joël is trouwens een populaire naam ook in de evangelische kring. Zijn hier Joëls trouwens in de dienst? Nee, of... Nou, goed. Maar zijn naam is een interessante naam. Zijn naam betekent de Heer is God. Hij profeteert over de omkeer in het lot, om te beginnen in het lot van het volk van Israël. Want hij spreekt in vers 1 van hoofdstuk 3, CQ 4. Want zie in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. In die dagen, in die tijd. En dan duidt hij op de dag van de Heer, waarover al eerder in het profetie van Joël wordt gesproken. In hoofdstuk 2 een aantal keren. Hoofdstuk 2 vers 1 lezen we over de dag van de Heere. Hoofdstuk 2 vers 31 en 32 komt het opnieuw aan de orde. De dag van de Heer komt. Dat is het voornaamste thema van het boek Joël. Op de dag zal de Heer een omkeer brengen. Een omkeer teweeg brengen voor Juda en voor Jeruzalem. Er staat in deze vertaling die ik u las een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Soms wordt over gesproken over de kerkering van Juda en Jeruzalem. Het kan letterlijk ook vertaald worden: ik zal een omkering doen omkeren. In het Hebreeuws wordt inderdaad twee keer dezelfde stam gebruikt. In verdubbeling, dat zie je vaker in het Hebreeuws, om de nadruk te leggen. Om de radicaliteit van die omkeer weer te geven in het lot van Juda en Jeruzalem. Een omkeer ten goede naar alles wat zijn volk en zijn stad heeft moeten doormaken. In die dagen, maar in die dagen en in die tijd zal er niet alleen een omkeer plaatsvinden in het lot van Gods volk, maar ook in dat van de volken, alle heidenvolken, zoals het in de HSV is vertaald. Het gaat om alle volken, er staat in het Hebreeuws kol hagoyim, dus alle volken betekent dat. God zelf, de God van Israël, de eeuwige, grijpt in. En dan lezen we: ik zal alle volken bijeenbrengen, vers 2, en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Dat dal van Jozefat wordt alleen maar genoemd hier in het boek Joël. Jozefat, die naam betekent de Heer oordeelt. En het wordt twee keer genoemd, het dal van Jozefat. In Joël, er wordt vaak gedacht aan het dal, aan het Kidrondal bij Jeruzalem. Misschien kent u, sommigen van u dat wel. Op oude kaarten van Jeruzalem uit de 19e eeuw zien we ook die aanduiding. Kidron, dal van Jozefat. En het is bij Jeruzalem. En in het dal van Jozefat lezen we, daar zal hij de volken bijeendringen en hen doen afdalen naar dat dal van Jozefat. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren, spreekt de Eeuwige hier. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. Een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en vanwege mijn eigendom Israël. De Heere komt op voor zijn eigen volk. Zijn volk dat hij lief heeft. Dat op zoveel plaatsen wordt betuigd. Al in Deuteronomium lezen we daarover. De Heere, uw God, Deuteronomium 4, vers 31. De Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen, dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. En verderop, in datzelfde hoofdstuk van Deuteronomium, vers 37. Omdat hij uw vaderen lief had en hun nageslacht naar hen verkozen had, heeft hij u zelf met grote kracht uit Egypte geleid. En ook in Deuteronomium 7 wordt over de liefde van de Heer voor zijn volk gesproken. Dan gaat het over het volk van Israël. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer u lief. Heeft de Heer liefde voor u opgevat? Want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met sterke hand geleid en verlost uit Egypte. De liefde van de Heer wordt daar betuigd en op zoveel andere plaatsen. En nu komt, lezen we hier in Joël, er komt een dag dat de Heer opkomt voor zijn volk, voor zijn eigendom, tegenover de volken. En die volken, een aantal van hen, worden ook genoemd in dit hoofdstuk. We hebben gelezen van Tyrus en Sidon, van Filistea en verderop nog van Edom en van Egypte. Maar het gaat om alle volken die opstaan tegen Israël. En de Heere zal een rechtszaak voeren tegen de volken, daar in het dal van Jozefat. En de rechtsgronden worden ook genoemd. Er worden met name twee dingen genoemd. Het eerste wat genoemd wordt is dat zij de volken, zijn volk, het volk van God, onder de heidenvolken verstrooid hebben. Dat is het eerste wat genoemd wordt. En het tweede dat genoemd wordt, mijn land hebben ze verdeeld. Nou, eerst dat eerste. De volkeren hebben zijn volk onder de vreemde volken verstrooid. En hoe vaak is dat niet gebeurd in de wereldgeschiedenis? We kunnen denken aan de grote ballingschappen in Bijbelse tijd. De 10 stammen werden weggevoerd door de Assyriërs. 722 voor onze jaartelling. Ze waren en ze zijn nog steeds grotendeels verstrooid. Twee stammenrijk, Juda en Benjamin, werd anderhalve eeuw later weggevoerd door de Babyloniërs. Na 70 jaar kwam een deel terug. Hier in het hoofdstuk lezen we, vers 6, dat u hebt de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht. Andere vertalingen, de zonen van de Jevanieten. Ze zijn verkocht door Tyrus, misschien wel door Feniciërs zijn dat, aan de Grieken en ver weggevoerd. Het is interessant, we zien in de profetie van Amos, dat is maar 1 of 2 bladzijden verder, wordt geprofeteerd over Gaza, hoofdstuk 1. Vanwege 3 overtredingen van Gaza, dat hoort bij Filistea. Filistea, waar Palestina, het woord Palestina van is afgeleid. Ja, vanwege 4, Amos 1 vers 6. Vanwege 3 overtredingen van Gaza, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat ze mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben. Hoe actueel als je denkt aan de gegijzelden die nu nog vastzitten in Gaza. En verderop bij Amos wordt over Tyrus gesproken. Vanwege 3 overtredingen van Tyrus, vers 9. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat ze mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd. Ook daar komt dat terug, dat ze het volk hebben weggevoerd en verstrooid onder de heidenvolken. Ook in de nabijbelse tijd lezen we dat het, of zien we dat het volk van Israël wordt verdreven uit het land dat God aan hen heeft toebedeeld. En dat ze verstrooid zijn na de Joodse opstanden tegen de Romeinen over langzamerhand de hele wereld. Opgejaagd van het ene gebied naar het andere, omdat ze in bepaalde landen opnieuw werden vervolgd. Verdrijving uit de landen van Europa. Sommige landen, bijvoorbeeld uit Spanje, Portugal, zijn ze in Nederland terechtgekomen. Of eerder, vanuit Duitse gebieden, zijn ze naar, vonden ze tijdelijk een veilig heenkomen in Polen. Voortdurend verdreven onder de volken. En dan in de 19e en 20e eeuw zien we een terugkeer van Joden naar het land dat God hen heeft toebedeeld. Naar het land van Israël. En groot wonder, na de Shoah, 3 jaar na de oorlog, wordt de staat Israël opgericht. Ongedacht, ongekend. Een groot wonder. Maar er zijn nog steeds volkeren die de Joden opnieuw zouden willen verspreiden onder de volken. En verjagen uit hun land. Om hen weer naar de volkeren te verspreiden onder de andere volkeren. Op de pleinen en in de straten van onze steden wordt geroepen: from the river to the sea, Palestine will be free. En tussen die rivier en de zee, de Jordaan en de Middellandse Zee, ligt het land en de staat Israël. Wat volgens deze leus zou dat dan weer, zouden de Joden maar weer verspreid moeten worden onder de wereld, over de volkeren van de wereld. Mensen roepen: nederzettingen in Judea en Samaria zijn illegaal. Betekent dat de Joden die in de oude stad van Jeruzalem wonen en in Judea en Samaria maar weer weg moeten, weer verstrooid onder de volkeren. Ja, dat is de aanklacht, de eerste aanklacht van de eeuwige, van de Here tegen de volkeren. Ze hebben het volk, mijn volk gaat het om, mijn eigendom, verstrooid onder de volkeren. En ze hebben daarmee zich op, de volkeren hebben zich daarmee opgeworpen en gerebelleerd tegen de levende God, de enige ware God, de God van Israël. En de tweede aanklacht die hier genoemd wordt, is dat ze mijn land hebben verdeeld. Steeds weer zien we dat in de Bijbelse en de nabijbelse tijd, nabijbelse geschiedenis ook, dat de volkeren zich meester hebben gemaakt van het land dat God aan zijn volk Israël heeft toebedeeld. De volkeren van deze wereld zijn daar tot op de huidige dag mee bezig. Alom wordt gepleit voor de zogenaamde twee-staten-oplossing. Weet u wel, bijna dagelijks in het nieuws. En waarbij delen van het land dat God gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob en hun nakomelingen wordt toegedacht aan een ander volk. Het land waarvan de Heere zelf zegt: het is mijn land. Het gaat hier ook, hier wordt het ook genoemd bij Joël. Hij noemt het, God is hier aan het woord. Mijn land hebben ze verdeeld. Al in Leviticus spreekt de Heere uit: het land behoort mij toe. Leviticus 25, vers 23. En het is niet gering wat hier aan de orde is. Het gedeelte dat we gelezen hebben van Joël zegt ons wat dit alles oproept bij God. God is niet de onbewogen beweger van het heelal. Nee, hij is volledig betrokken bij zijn volk. Hij heeft het lief. In vers 16 hebben we gelezen. De Heere zal vanaf Sion brullen. Brullen als een leeuw. Als een leeuw is toegevoegd in de vertaling. Maar de Heere zal vanaf Sion brullen. En van, wat een emotie zit daarin. Wat een emotie uit liefde voor zijn volk. En vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken. Zo bewogen is hij met zijn volk. En zo woedend is hij op de volken die zich tegen Israël keren. En daarmee tegen de God van Israël keren. En daarom moet er een oordeel komen over de volken. Ze worden uitgedaagd om oorlog te voeren. We hebben het gelezen, vers 9. En er staat in deze vertaling, verklaar de oorlog, maar er staat letterlijk, heilig u ten oorlog. En dan vinden we die merkwaardige omkering in vers 10. Smeet uw ploegschade om tot zwaarden en snoeimessen tot spieren. Dat is de omkering van de profetie van Jesaja over het vrederijk, waar juist geschreven staat, de zwaarden zullen we omgesmeed worden tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen. Maar dat is de toekomst. Maar hier wordt de volkeren worden uitgedaagd om oorlog te voeren en zich te verzamelen in het dal van Jozefat voor de strijd. Vers 11 blijkt dat hij, en u vindt het daar, en in vers 11 blijkt dat die strijd ook een hemelse dimensie heeft. Want daar zien we in het slot van vers 11 dat de profeet uitroept, Heere, laat uw helden daarheen afdalen. Dat gaat volgens veel uitleggers dan om de engelen die zich in die strijd tegen de volkeren keren. De engelen, volgens Psalm 103, die machtige helden die zijn woord volvoeren. En we hebben in de Bijbelse geschiedenis ook dat voorbeeld van dat de engel van de Heere 185.000 Assyriërs verslaat. In Jesaja 37 lezen we daarover. En ook in het laatste Bijbelboek wordt over die strijd geschreven tegen de volkeren. De strijd gevoerd door de Messias van Israël, de Zoon des Mensen. En dan lezen we in Openbaring 19 daarover. Vers 14. En de legers in de hemel volgden hem op hun witte paarden, gekleed in fijn linnen en wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Hemelse legers worden ingezet voor die laatste strijd tegen de volken. Daar in het dal van Jozefat zal hij alle volken rondom berechten. Daar zal ik zitten, zegt vers 12, om te berechten alle heidenvolken van rondom. En dan wordt dat oordeel wordt dan vergeleken in de volgende verzen met de oogst. En ook dat is een bekend Bijbels beeld. De oogst. Om te beginnen, vers 12, vers 13. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. En dan gaat het over de tarweoogst, de graanoogst. En dan verder. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over. Want hun kwaad is groot. En ook dat komen we weer tegen in het Bijbelboek van in de Openbaring aan Johannes. En dan in hoofdstuk 14. Ook datzelfde beeld van die oogst. Hoofdstuk Openbaring 14, vers 15. En ik zag en zie een witte wolk. Vers 15 moet ik lezen. En een andere engel kwam uit de tempel en die riep met luider stem tegen hem die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En dan in vers 18 gaat het ook over de druivenoogst. En hij riep met luider stem tegen hem die de scherpe sikkel had. En zei, zie, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel uit en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Ook in Jesaja vinden we soortgelijke woorden. Het oordeel hier vergeleken met de oogst. En dan vers 14 is er sprake van weer die nadruk. Menigten, menigten. Het wordt twee keer gebruikt weer om die nadruk aan te geven. Menigten, er is een rabbijnse uitlegging die zegt, ja, dat gaat over de levenden en de doden. Menigte van levenden en een menigte van de doden uit de volkeren. En wij kennen die bekende zin. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ze komen in het dal van de dorstleden, staat daar. Sommige vertalingen staat er ook een ander woord. Bijvoorbeeld het dal van de beslissing. Of de dal van het oordeel. Maar dal van de dorstleden is dat dal van Jozefat. Zo wordt het hier genoemd. En de dorstleden, we weten wat een dorstleden doen. Dorstende betekent het scheiden van het kaf van het koren. En dat is ook het beeld van het oordeel. De scheiding die wordt aangebracht. Als we lezen wat Jezus zelf zegt over het oordeel over de volkeren in Matteüs 25. Zien we dat daar ook een scheiding wordt aangebracht. Tussen de schapen en de bokken. En wat is het criterium daar in het oordeel? Of de volkeren barmhartig geweest zijn voor deze mijn geringste, de geringste van mijn broeders. En dan kunnen we toch in de eerste plaats ook denken aan de broeders, het volk van Israël, waaruit Jezus is voortgekomen. De dorstleden, menigte, menigte in het dal van de dorstleden, want de dag van de Heere is nabij. In het dal van de dorstleden. En dan zien we ook dat daar allemaal natuurverschijnselen, bijzondere natuurverschijnselen plaatsvinden. De zon en de maan worden in het zwart gehuld. En de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. Dat wordt ook al eerder genoemd in Joël en in Jesaja. Als hij spreekt over de dag van de Heer in hoofdstuk 13 van Jesaja. En dan, wat we gelezen hebben, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken. Zodat hemel en aarde zullen beven. Vanaf de Sion, vanuit Jeruzalem. Het oordeel over de volken komt niet uit New York, Genève of Den Haag. Maar hier. Vanuit, of van nabij Sion, van nabij Jeruzalem. En dat is de plaats, dezelfde plaats is aan de andere kant een toevlucht voor het volk van God. Een vesting, zoals we al hebben gehoord en gezongen. Een vesting voor zijn volk. De Heere is een toevlucht voor zijn volk, daar in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem, vanaf de berg Sion. En dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Vers 17. Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Ziet u wat hier staat over Sion, mijn heilige berg, wat de volkeren ook bedacht hebben ten aanzien van de status van Jeruzalem en van de tempelberg. Het is mijn heilige berg, zegt de Heere God hier. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. Jeruzalem. Niet alleen de tempel, maar De stad wordt hier een heiligdom genoemd. Wat de volkeren ook bedenken en zouden willen beslissen. En er staat er nog bij de vreemden. En vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. En dat horen we ook zelf in de reden van Jezus over de laatste dingen in Lucas 21, 24. Er komt een einde aan het vertrappen van Jeruzalem door de heidenen. Als de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Voor de volkeren die zich tegen Israël gekeerd hebben, is er een oordeel. Maar Israël, het volk van God, zal gezegend worden. Overvloedig. De heilstijd voor Israël wordt prachtig beschreven hier in vers 18. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen. De wijn die vreugde geeft. Die het hart verheugt, staat er in de psalmen. En de heuvels van melk zullen stromen. De kudden die daar grazen zullen rijkelijk melk leveren in het land van melk en honing. En de waterstromen van Juda zullen overlopen van water. En dan lezen we ook: een bron zal uit het huis van de Heer ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Die bron vanuit het huis van de Heer, daar lezen we ook over in Zacharia en in Ezechiël. En het dal van Sittim, andere vertalingen, het Acaciadal. Nou, acacia's groeien in de woestijn. Maar in die woestijn zal dus rijkelijk het water vloeien. En het zal bevochtigd worden vanuit die stroom, vanuit de tempel, het huis van de Heere. En daartegenover, Egypte zal worden tot een woestenij. En Edom tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeërs. Want in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar daartegenover, vers 20, Juda zal voor eeuwig blijven. Jeruzalem van generatie op generatie. Het herstel van Juda en Jeruzalem is niet maar een tijdelijke verademing, waarna de volkeren zich weer opnieuw zullen vergrijpen aan Israël. Juda zal voor eeuwig blijven. Jeruzalem van generatie op generatie. En dan dat laatste vers. Ja, daar is in de vertalingen nog wel wat over te doen. De HSV vertaalt: ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat ik niet voor onschuldig gehouden had. Daar krijg je de indruk dat het gaat over de vergeving die er zal zijn voor Juda, voor Israël. Een andere vertaling, de Naardense vertaling, staat: hun bloed zal ik wreken, ik laat het niet ongewroken. En dat zal dan toch gericht zijn tegen de volkeren die zich tegen Israël hebben gekeerd. Beide vertalingen zijn mogelijk, maar de Heere, we kunnen zo combineren dat we zeggen: de Heere geeft uitkomst en is genadig ten aanzien van zijn eigen volk. En de Heer zal hun bloed wreken aan de vijanden van dat volk en daarmee de vijanden van God zelf. En de slotsom van het gedeelte van Joël is: en de Heere zal wonen of woont in Sion. Hij woont in Sion, in Jeruzalem. Dat is zijn woonplaats. Wat de volkeren ook beweren en denken. Wat betekent dit alles nu voor ons? Voor het merendeel gelovigen uit de volkeren, heidenen. Allereerst worden we door dit gedeelte bij bepaald dat Gods woord spreekt over de geschiedenis. De wereldgeschiedenis, de Gods hand daarin. En dat is niet alleen hier in Joël, maar op veel plaatsen. Het gaat in de Bijbel niet alleen over ons persoonlijk heil, onze persoonlijke verlossing, hoe belangrijk dat ook is. En hoe we dat ook in Joël tegenkomen. En die bekende belangrijke oproep. Dat vinden we in Joël 2. Dat ieder die de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden. Geweldige boodschap voor ons persoonlijk. Die herhaald wordt, zoals we weten, door Petrus op de Pinksterdag. Handelingen 2. Maar Gods woord spreekt ook op veel plaatsen van zijn hand in de geschiedenis. Zoals hier. En de rode draad daarin blijkt te zijn de verhouding tussen Israël, Gods uitverkoren volk, en de volken, de goyim, de heidenen. En daar gaat het steeds weer over, in de Bijbelse tijd en de nabijbelse tijd, en tot op de huidige dag. En naarmate de komst, de wederkomst van Jezus Messias nabij komt, spitst de strijd tussen Israël en de volken zich toe. En we zien dat in de recente geschiedenis, nu het volk, het Joodse volk, terugkeert naar het land dat God hen heeft toebedeeld. En dat ze zelfs daar een zelfstandige staat tot stand konden brengen. Maar we zien ook dat het bestaan daarvan toch steeds weer aanstoot is voor de volkeren. We zien dat alles zich ook toespitst op Israël, op Jeruzalem. Zo in onze dagen en zoals we gelezen hebben in de profetie van Joël. Maar we zien het voor onze ogen gebeuren. Dus Gods hand in de geschiedenis. In de tweede plaats bepaalt dit gedeelte ons erbij en roept het ons op onze positie te bepalen ten aanzien van Gods volk, het volk van Israël, het Joodse volk. Wij gelovigen uit de heidenen mogen door Jezus en apostelen geloven in de eeuwige, de God van Israël. We zijn geënt op de edele olijfboom, zoals Paulus schrijft in Romeinen 11. We kunnen daarom niet neutraal zijn als Gods volk wordt aangevallen, belaagd en belasterd. Israël is nog steeds Gods volk en dat moeten we erkennen. Het is schrikbarend om te zien hoe in de loop van de christelijke geschiedenis een hele andere benadering is gevolgd. En we komen hem nog tegen in allerlei commentaren op bijvoorbeeld dit boek, Joël, waar voor Israël, Juda en Jeruzalem de kerk gelezen wordt. Vervangingstheologie noemen we dat. De kerk is in de plaats gekomen van het volk Israël. Maar dat is, naar mijn overtuiging, in strijd met Gods woord. Dat zo duidelijk betuigt. Ook hierin betuigt, ook hier in Joël, dat Israël Gods volk is en blijft. Daarom moet onze liefde en onze steun uitgaan naar dat volk. Moeten wij in gebed dit volk omringen en in ons getuigenis pal voor hen staan. En afstand nemen wat de volken en misschien wel ons eigen volk zeggen en doen ten aanzien van Israël. Ten slotte worden we door dit gedeelte ook bemoedigd. We lezen over Gods onvoorwaardelijke liefde en voor en zijn trouw aan zijn volk. We lezen hoe hij een toevlucht voor hen is, zoals we, en een vesting voor Israël. En hoe hij een keer zal brengen in hun lot om hen een heerlijke toekomst te geven in het land van Israël. En in de stad Jeruzalem, waar hij zelf woont. Wij als gelovigen uit de volken mogen weten dat de God van Israël, die ons door het geloof in Jezus Messias heeft aangenomen als zijn kinderen, ook ons trouw zal blijven in alle nood en ons, ook ons, een heerlijke toekomst heeft beloofd. Hij, de Heere, die op Sion woont. Amen.